Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Liesbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hun ambities. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Vandaag spreek ik met Tom Radstaak en Vincent van Stiptonk. Samen hebben zij de kanon van participatie opgesteld, waarin verschillende participatieprojecten uit de Nederlandse geschiedenis staan uitgelicht. En daar kunnen we een hoop van leren. Tom, Vincent, we gaan het vandaag hebben over de kanon van participatie. Allereerst, Tom, wat is jouw functie? Wil je je even voorstellen?
Ja, ik ben participatieprofessional, participatie-expert bij Wij bij de Ruimte. Het is een adviesbureau dat vooral werkt binnen energietransitie, mobiliteit en water en klimaat. En daar hou ik me eigenlijk vooral bezig met hoe je samen met anderen beleid en plannen kunt maken. En dat heb ik hiervoor ook gedaan bij de directie participatie bij het ministerie van INW. En daar komt eigenlijk ook die kanon een beetje uit voort. Ja. Want het was een van de eerste dingen waar ik vanuit Wij bij de Ruimte aan gewerkt heb als projectleider van de kanon voor participatie.
En hoe ben jij ooit op dit traject gekomen überhaupt?
Ja, hoe ik daar ooit op gekomen ben, dat is wel een grappig verhaal. Want ik met mijn vorige leidinggevende had ik al een tijdje een fantasie om iets van een kanon van participatie te maken. We hebben natuurlijk de kanon van Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt regelmatig beleidstentoonstellingen, waarin ze een bepaald beleidsterrein wat meer in historische context plaatsen. En die behoefte hadden we eigenlijk ook al voor participatie. En daar kwamen we zo wat over aan het fantaseren. En toen kondigde ik aan dat ik weg zou gaan. En toen vroeg ze van, ja, nou zou je dan uiteindelijk nog als een soort afscheidscadeautje die kanon van participatie willen maken? En dat leek me een fantastisch idee. Dus zo is dat eigenlijk ooit ontstaan.
Vincent, ja. jij ook welkom bij ons natuurlijk. Dank wat u. Is jouw functie?
Ik ben zelfstandige.
Ja.
En ik ben onderzoeker en adviseur. En we zijn altijd bezig voor overheden om de relatie tussen inwoners en het bestuur leuker en steviger te maken. Dus noem maar van lokale democratie en participatie.
Wow.
En nou ja, daar heb ik allerlei verschillende opdrachtgevers voor als zelfstandige. En waaronder dus het ministerie van Infra en Water. Nou, en bij dit idee wat Tom had, kon hij hulp gebruiken.
Ja, want inderdaad, de kanon van participatie. Allereerst, wat is het?
Ja, de kanon van participatie is eigenlijk een overzicht van de ontwikkeling van het participatievak, wat we hebben proberen te vatten in 27 vensters. Dus ook gebaseerd op de kanon van Nederland. Waarbij we een aantal thema's laten zien die wij belangrijk vonden voor participatie. En dat hebben we proberen te illustreren aan de hand van praktische voorbeelden en verhalen. Waarbij we niet proberen volledig te zijn, want dat kan bijna niet. Dan hadden we waarschijnlijk 150 vensters gehad en waren we nog niet klaar geweest. Maar wel om echt het verhaal van participatie wat meer te vertellen en te laten zien.
Ja, en waarom is het zo belangrijk dat er een kanon dan komt?
Nou, het belangrijke is omdat we ook wel merken in onze praktijk dat heel vaak het wiel weer opnieuw wordt uitgevonden. Dat we elke keer denken dat we met iets heel nieuws bezig zijn wat weer opnieuw wegen, vormen en inhoud moet gaan krijgen. En dat is voor een deel waar, want je moet elke keer slimmer nadenken. Maar we kunnen en weten al heel erg veel.
Mm-hmm.
En wat we vooral ook wilden laten zien is wat er allemaal al gedaan is. Soms gelukt, soms minder gelukt, hè, in het verleden.
Ja.
En hoe mooi ook die samenwerking van inwoners en bestuur al door de hele geschiedenis van Nederland loopt. Het begint al echt we beginnen ook met de kanon in 1255.
Ja, precies. Want hoe zijn jullie begonnen met het samenstellen ervan? Want inderdaad, het is nogal wat, de geschiedenis. Waar begint een mens?
Nou, wat Tom al zei, heb ik een beetje nagedacht van wat zijn nou thema's die we in ieder geval belangrijk vinden om te benoemen. Zoals protest of inspraak of NIMBY-gedrag of al dat soort vormen en termen. En toen hebben we ook gekeken, ja, en wat zijn dan momenten waarop we zagen gebeuren dat daar iets in veranderde of in volledig in vastliep? Dat kan ook, hè?
Mm-hmm.
En daar dus brainstormend met onze allebei fascinatie voor de geschiedenis van Nederland ook. En met hulp van ook heel veel mensen, want het is ook wel participatief tot stand gekomen.
Ja.
Nagedacht.
Ja, en de grap is, om dat dan even concreet te maken, dat we ons ook gewoon hebben opgesloten in een vrij inspiratieloos zaaltje op het kantoor van INW, waar we echt flink zijn gaan brainstormen en gaan denken, ja, wat moet daar nou in? En uiteindelijk is het samenstellen van zo'n kanon, ja, dat is ook gewoon jezelf verliezen in Google zoekopdrachten. En uiteindelijk, dat merkte ik bij mezelf. Ik vind geschiedenis zelf ook heel erg interessant. Ja, dan zat ik op een gegeven moment tot 's avonds laat gewoon te googlen en te grasduinen in archieven. En daar kwam ik weer wel tegen waarvan ik dacht van, oh, dat is interessant. En dat sneuvelt dan uiteindelijk ergens in het maakproces. Maar ja, het is gewoon ook echt een soort van, bijna een soort mijnwerker adviezen door, ja, of archieven door.
En je zegt, hè, je noemt het vensters. Wat moet ik me voorstellen bij vensters?
Nou, misschien kunnen we dat het beste laten zien gewoon door een venster te pakken. Dus bijvoorbeeld het eerste venster, dat is het venster Polderen. En dat illustreren we aan de hand van de oprichting van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Want wat we zien is dat zowel de strijd tegen het water als ook de hele poldercultuur, dus het samenbrengen van verschillende belangen in een bepaalde overlegvorm, ja, dat zit echt gebakken in het DNA van Nederland. En we dachten, ja, dat is leuk om daar te beginnen. En dat eerste venster, als je ziet hoe dat Hoogheemraadschap van Rijnland is ontstaan, ja, dat is ook eigenlijk met een gedeeld probleem. Namelijk mensen die daar ergens rondom de Oude Rijn woonden, die hadden een probleem met afwateringen. Die dachten, ja, daar moeten we toch wat mee. Die hebben zich toen uiteindelijk verenigd. Redelijk bottom-up. Laten we eventjes de sociale constructies van die tijd weg. Ze hebben zich echt verenigd om collectief actie te ondernemen tegen dat probleem. En daar is eigenlijk de eerste overheidsvorm uit ontstaan. En dat was dus echt ook gericht op samenwerken tegen een collectief probleem. En daar ook samen met verschillende belangen die daaromheen speelden, daar uitkomen. En dan hebben we dus over 1255. Dus dan vind ik het met dat in het achterhoofd ook heel grappig als je dan bijvoorbeeld nu hoort, ja, participatie is helemaal nieuw en dat is heel belangrijk en noem maar op. En dat klopt ook. Maar we moeten ook niet doen alsof het helemaal iets nieuws is. Want ergens, als je met een beetje creatieve geest, deden we het in 1255 ook al.
Ja. En dan vertellen we dat niet alleen maar om te vertellen hoeveel moois er is ook gebeurd. Maar het is ook het venster omdat we via het verleden weer naar het heden en de toekomst willen kijken. Hè? Die beeldspraak willen we natuurlijk niet verloren laten gaan. En dus we vertellen dit verhaal, dit mooie verhaal van hoe het is gebeurd. Geven daar ook bij achtergrondinformatie waar meer over polderen als model en als benadering. En voor en tegen, die kun je ook allemaal in de kanon vinden. En het laatste blokje is de lessen die we dan weer uittrekken.
Ja.
He, dus van wat je daar nu mee kunt of mee kunt voorkomen. En één les gaf Tom al mee. He, een gemeenschappelijke vijand is de beste bron om mensen samen te brengen en te verenigen. En tegelijkertijd constateren we ook van, ja, toen was het misschien wat eenvoudiger de wereld. En waren ook inderdaad de hoge heren alleen maar die gingen samenwerken. Tegenwoordig zijn veel meer spelers en belangen en is de complexiteit veel groter. En is nog een vraag of het poldermodel zoals we dat nu kennen, hè, de samenwerking van de sociale bonden en de werkgevers en anderen. Ja, of dat nog wel de manier is om dat polderen echt vorm te geven of andere vorm moeten gaan. Ja. Dat soort lessen proberen we dan ook eruit te halen.
Ja, en inderdaad, als je zo lang teruggaat in de geschiedenis en al die verhalen voorbij haalt, ik ben er wel benieuwd naar, wat zijn nog andere dingen die jullie eruit hebben gehaald, behalve dit voorbeeld?
Het venster NIMBY, Not in My Backyard, illustreren we met een heel aardig mooi verhaal. Het kromme lijntje van Krommelin. En dat is een heel grappig verhaal dat in de 19e eeuw al werd het spoor ontwikkeld in feite. Hè? Dus de eerste spoorlijn was in 1839 al, tussen Haarlem en Amsterdam. Die moest uiteindelijk worden uitgebreid, ook richting Leiden, van Haarlem naar Leiden. Daar was de heer Krommelin, Arnhout Hendrik van Wickevoort Krommelin. Die woonde daar en die had daar grond.
Mm-hmm.
En daar moest een treinspoor aangelegd. Dus de Hollandse, de spoorwegmaatschappij van toen wilde dat graag hebben. En hij zei, dat is prima. Maar hij was bezig met toerisme in Zandvoort. Dan wil ik een station op mijn grond bij Heemstede Aardhout. Want dan kunnen mijn gasten makkelijk naar Zandvoort. En nou, de toenmalige NS zei, ja, dat gaan we dus niet doen. Want er komen geen stops. Het zei, dan mocht het voor kostgeld maatschappij dat hebben. Maar toen het werd aangelegd, merkte hij dat tussen Haarlem en Leiden 5 tussenstops waren aangelegd. Want die andere grote grondbezitters hadden slimmer onderhandeld en hadden wel degelijk een eigen stationnetje gekregen. Dus hij was flink over de rooien. Wat deed die goede man? Toen het uiteindelijk ook het spoor tussen Den Haag en Rotterdam werd aangelegd, was er een klein stukje, het laantje van Van der Gaag bij Delft, wat op het tracé lag. Hij ging gauw naar de eigenaar, de heer Van der Gaag, en zei, ik koop dit voor jou. 200 gulden, het was 100 euro waard. En ging toen weer, lekker even wachten. Toen kwam de NS erachter van, dat is niet beschikbaar. En toen zei hij, ik wil dat wel aan jullie geven, maar geef mij dan alsnog even dat station bij Heemstede. Dan mag je het hebben. Ja. Nou, dan zei de maatschappij, dat gaan we niet doen. Dus die gingen vlijtig alles aanleggen en probeerden die man te onteigenen. Maar dat duurde zo ontzettend lang dat uiteindelijk was een klein stukje was dus nog... Hè? Het Gallische dorpje waar die spoor echt letterlijk omheen moest. En uiteindelijk heeft de NS met een hele harde boog om het gebiedje heen de trein aangelegd. En dat was vrij onhandig, want de trein moest daar heel hard afremmen en stapvoets rijden. Want anders ging het echt, het was echt een S-bocht. En ze hadden het ook goed gespeeld, want er stonden ook borden van waku voor de kromme lijn. En met een woordspeling op de heer Krommelin.
Ja,
dat stond daar langs die weg. De maatschappij had het ook gehad met die man. Nou, de klanten van de NS vonden het allemaal verschrikkelijk, want het was stakvoets. Die man zei nog een keer, je mag het hebben voor kostprijs als ik mijn station krijg. En NS zei nog steeds van, nee, gaan we niet doen. En uiteindelijk was het voor iedereen zo vervelend dat hij gewoon twee dagen later al had gezegd van, nou, laat ook maar zitten. En in één nacht is dat spoor toen doorgetrokken, heeft hij het gewoon aan de NS gegeven. En het hele mooie is, dat was in 1847 ongeveer, zetten we dan,
ja.
Dat uiteindelijk in 1876 Heemstede alsnog een station gaf.
Ja.
En gelukkig heeft de heer Krommelin nog meegemaakt. Hij ging pas 5 jaar daarna dood.
Ach, gelukkig.
Nou, ik heb daar gewoond aan het gebiedje wat genoemd is naar die hele affaire. Aan de Laan van Van der Gaag.
Wat een heerlijk verhaal.
Uiteindelijk is het nog mooier. Uiteindelijk is in 2015, zoals je misschien weet, het hele spoor daar ondergronds gaan. Dus het gaat nu onder dat laantje door. Nou, dat is natuurlijk een prachtige vorm van not in my backyard. Hij vergroot als een backyard.
Ja.
En de les die je daaruit ook kan trekken is ook van, ja, denk even goed na. Is het wel een belang waarom iemand in het geweer treedt? Hè? Heeft hij daar een belang in dat gebied? Mm. Of speelt er iets heel anders? Dus als je weerstand voelt, ga even goed in gesprek. Wat speelt hij nu echt? Nou, hier was het vrij evident, maar het is een magistraal verhaal over de Krommelin van de heer Krommelin.
Ik zit ademloos te luisteren. Wat een heerlijk werk als jullie allemaal dit soort geweldige verhalen hebben mogen doorspitten.
Ja, en mogen oppennen. Hè?
Oppennen,
en
dan, inderdaad.
En dan heel veel naar wat Tom al zei. We hadden nog veel meer leuke ideeën. En uiteindelijk wilden we het ook behapbaar houden. Om 27 vensters. Hè. Er is een hoop gesneuveld, hè Tom?
Ja, nee, zeker. Maar het is ook wel inderdaad dit soort verhalen. Ja, het is heel moeilijk om je daar niet in te verliezen.
Ja, dat snap je.
En zeker ook als je dan een beetje kijkt in die periode 1255 tot nu. Ja, er zijn gewoon zulke mooie voorbeelden. Die je misschien in eerste instantie niet direct linkt aan participatie. Mm-hmm. Maar die daar uiteindelijk toch nog best wel veel mee te maken hebben. En wat ook wel grappig is dat je uiteindelijk, als we daar even een beetje boven gaan hangen, dat je ook wel ziet dat participatie een soort van golfbeweging is door de tijd. Dus in de mate waarin het belangrijk is, in de mate waarin de behoefte bestaat, maar ook bijvoorbeeld de mate waarin overheden dit als instrument zien, het proberen vast te leggen in wet en regelgeving. Dat is heel interessant, omdat ook als je dat dus een beetje uitzoomt over die vensters heen, om dat te zien. Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat je echt jaren 60, 70 had je een sterke democratiserings- en protestbeweging. Op een gegeven moment leidt dat dan weer ergens in de jaren 80 tot het vastleggen van inspraak in wet en regelgeving. En uiteindelijk zie je dan in de jaren 80 dat vastleggen van die inspraak in bijvoorbeeld de Algemene Wet Bestuursrecht. Ja, daar is men toch ook nog niet helemaal gelukkig mee. En dat leidt dan bijvoorbeeld weer tot, dat was 1993 zo in mijn hoofd, de motie Willems, waarin werd opgeroepen tot meer interactieve beleidsvorming. Nou, en toen noemden we dat interactieve beleidsvorming, maar tegenwoordig zouden we dat gewoon participatie noemen.
Ja.
En wat ik daar zelf ook wel heel grappig aan vond, dat is dan dat je ziet dat ook destijds bijvoorbeeld binnen ministeries daar al heel veel over nagedacht werd. Ik was toen vlak voordat ik wegging bij de directie participatie, was ik bezig met meer het organisatiebeleid van het ministerie op het gebied van participatie en om daar wat principes over vast te leggen. Maar tot mijn grote schrik en verbazing kwam ik in de archieven van INW een memootje tegen uit 1994 voor de bestuursraad van toen nog Verkeer en Waterstaat, waarin een aantal principes uiteen werden gezet over interactieve beleidsvorming. En ik hield toen dat A4'tje naast het A4'tje wat ik zelf had geschreven. Nou, en toen tot mijn grote schrik en verbazing kwam dat toch wel aardig overeen. Maar was ik dus echt wel een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden.
Maar wel compliment voor Tom, hè, dat hij ook gewoon een wiel weer zelf heeft uitgevonden.
Precies,
dat
ging,
dat was wel bevaardigend. Dat was bevredigend.
De uitvinder van het wiel hier aan tafel.
Ja. Maar goed, dat vond ik wel ook illustratief voor hoe je uiteindelijk toch ook ziet dat ook dat denken over participatie, ook al geven we daar dan misschien een andere naam aan, ja, dat denken dus helemaal nieuw is.
Nee.
En je ziet het nu eigenlijk ook weer, want die interactieve beleidsvorming, ja, dat is toch een beetje een stille dood gestorven binnen de departementen. Zeg maar in de zero's was het toch allemaal iets minder belangrijk en had het minder een plek op die departementen in ieder geval. En je zag dan uiteindelijk dat toch ergens 2008, 2010 werd het weer meer een ding.
Ja.
En gingen we dus het wiel weer opnieuw uitvinden.
Ja. Maar hoe kan dat dan toch? We hebben nu een heel seizoen hiervan gemaakt. We hebben vorig jaar ook een seizoen gemaakt. En ik heb het vaker gehoord, we moeten het wiel niet opnieuw uitvinden. Maar toch gebeurt dat heel vaak. En helemaal als ik jullie nu hoor en al sinds 1255 is het aan de orde. Hoe kan dat dan toch?
Nou, voor een deel is het, wat ik ook wel. Het is ook echt de moeite waard om elke keer goed na te denken. Hè?
Ja.
Want één valkuil bij participatie zie je dat mensen de neiging hebben om een goed voorbeeld te pakken of te zoeken, uit de kast te pakken en dat uit te rollen. Ja, en dat is iets wat ontzettend contraproductief werkt.
Ja.
Slecht werkt zelfs gewoon. Hè? Dus je moet echt wel elke keer nadenken van waar gaat het over? Wie horen erbij? Hè? Wie hebben het aangedragen? Hoe belangrijk is het? Moeten we als overheid er iets mee willen doen? Hè? Ook zo'n vraag. Dus niet gelijk je gereedtig overal opstorten. Nou, dus dat is dat nadenken, dat is goed. Maar vervolgens eerst even slim gaan kijken, wat is er al? Hè? En goed jatten van anderen, wat ik graag doe. Hè? Met verwijzing zoveel mogelijk, maar goed. dat zit minder in het in DNA van Nederland. Is ook omdat we altijd geneigd zijn, we zijn een landje van uitvinders. En we zetten heel graag nieuwe dingen neer. Nieuw. En dat is ook iets met het interactief beleidsvorming, zo'n venster.
Ja.
Dat was gewoon even een nieuwe term voor iets wat we al lang deden.
Hmm.
En dan gaat iedereen weer lekker enthousiast aan de gang, want we hebben weer een nieuwe hype.
Ja,
nu zijn dat de burgerberaden als een instrument.
Ja.
En iedereen gaat dat instrument pakken. En denkt van, dat gaan we ook doen. Ja, dat is niet de manier waarop je het moet doen. Hè? Dus.
Ja, en met die kanon proberen we er ook voor een deel wel aan bij te dragen dat we dit dus beter gaan doen. Want wat je ziet is dat überhaupt in Nederland vind ik dat kennis veel versnipperd is. Maar helemaal kennis over participatie is ook ontzettend versnipperd. Dat was ook een van de aanleidingen ooit om met dat kennisknooppunt participatie te beginnen. Maar met die kanon van participatie proberen we ook die versnipperde kennis. En dan met name ook die versnipperde historische kennis. Om die toch wat bij elkaar te brengen. En toch ook makkelijk inzichtelijk te maken. Dat participatie in een bredere historische context staat. En dat het voor mensen die daarmee aan de slag zijn of in geïnteresseerd zijn. Ook toch makkelijk is om dat overzicht te krijgen. Want ja, daar waar je vroeger moest gaan grasduinen in allerlei archieven. En dan met een beetje geluk op een website kwam over de Krommelijn van Krommelin. Kun je nu gewoon naar kanon van participatie.nl en heb je die kanon. En wordt het dus ook makkelijker inzichtelijk.
En wie hoop je dat er gebruik gaan maken van de kanon?
Ja, we hopen. Dat is wel goed om de goede vraag die je stelt. We hadden even aan het begin, toen we eraan werkten, een hele fundamentele discussie. Voor wie doen we dit werk eigenlijk? Hè? Dat is wat je bij elk participatie uitdaging ook heel erg goed moet doorspreken. En we hebben toen wel duidelijk afgesproken, we doen dit wel met een overheidsbril. Dit hebben we gemaakt voor de overheids- of de participatieprofessionals, zoals het zo lelijk heet. Want als je dit doet vanuit de bril van de inwoners, krijg je een heel ander soort invalshoeken, maar ook andere soorten lessen.
En wat is dan het grootste verschil tussen de twee?
Je zit in een hele andere rol.
Mm-hmm.
Dat de overheid toch ook een rol heeft in het bewaken van, gaat het er democratisch aan toe?
Ja.
Doen we het eerlijk? Heeft iedereen de kans om mee te doen? Kan iedereen het volgen? Kan iedereen het snappen? Dat noemen ze democratische waarden. Dat soort dingen. Nou, dat is echt wel een taak voor de overheid. Vooral om te waken dat het zo gaat. En de overheid, ja, die begeeft zich af en toe in de samenleving. En gaat daar dingen doen of burgers in de weg zitten of belemmeren.
Ja.
Ja, die moet dat heel zorgvuldig doen. En daar hebben we gelukkig allemaal juridische waarborgen voor. Als inwoners samen iets gaan doen in een wijk, dan zou je kunnen zeggen, ja, succes. Dat is een heel ander soort positie. En dan hoop je ook wel dat ze geen mensen uitsluiten. Maar goed, als ze dat doen, dan is de overheid er vooral om daarop te letten. Een heel aardig voorbeeld van heel lang geleden is de nachtwacht.
Ja.
Die ken je waarschijnlijk.
Zeker.
Ja, dat is een nationaal erfgoed.
Ja.
1642 heeft de Rembrandt dat mogen schilderen. En dat is ook een voorbeeld gewoon van een vroeg burgerinitiatief in feite. Dat was een vorm van burgerinitiatief, omdat ze het waren gewoon mensen, burger, die zich verenigden om de orde te handhaven, te bewaken in hun buurt. De schutterij was dat. Het waren weliswaar allemaal goede burgers.
Mm-hmm.
Die dat deden. En je moest wel zelf je eigen uitrusting kunnen betalen. Dus je moest echt van goede huizen komen. Joden werden uitgesloten, ook nog. Maar uiteindelijk bewaakte die vervulde toen de taak uit zichzelf, die nu politie, brandweer en het leger vervullen. En dus dat is een hele vroege vorm daarvan. En ja, die mensen die wilden zich graag erop voor laten voorstaan dat het hoge heren waren. Dus die betaalden veel geld om zich te laten verenigen. Kon toch niet op Instagram, dus je haalde Rembrandt erbij. Kost een paar centen. En die mensen waren heel erg ongelukkig toen ze het zagen, want dat schilderij. Want niet iedereen stond er mooi op. Het liep een beetje kamer. Het was een beetje donker. Het was, en ze zaten echt, ze waren er niet blij mee. Ze zijn er echt door vereeuwigd. En nu nog eeuwig bekend. Maar de les daar ook uit is van ja, juist dat soort vormen van burgerinitiatief, die zie je natuurlijk nog steeds. Hè? Er zijn de 10.000, echt 10.000 van die buurtpreventiegroepen in Nederland nu actief. En dat gaat heel goed, prima. En die werken samen met de gemeente, werken die heel veel samen, de politie. Maar je loopt wel het risico, en dat gebeurt omdat zij ook gaan kijken van wie hoort er in de buurt. Wie vertrouwen wij? Ja. Dat soms mensen ook niet in dat groepje worden opgenomen om mee te lopen 's avonds, hè, als ze door de wijk gaan. En dat zijn dan hele lastige dingen als mensen dus dat soort taken in het collectieve domein, zoals de moeilijkheid, gewoon in de gemeenschap, in de samenleving, vervullen.
Ja, ja, dat is iets wat ik van vele participatieprofessionals heb gehoord in deze opname. Hoe betrek je nou iedereen erbij? Dat is zo moeilijk, want het zijn toch vaak burgers die sowieso al misschien wat meer betrokken zijn, die in de voorhoede staan van allerlei participatieprojecten. Maar hoe krijg je de mensen erbij die nou niet van nature misschien erbij zijn? Vertelt de kanon daar iets over, of de geschiedenis?
Ik weet, zou niet uit mijn hoofd of dat een van de vensters is.
Nou, eentje is natuurlijk een hele slechte manier, maar een goede manier is gewoon om het enorm te verknallen.
Ja.
He, dus we hebben de participatiestaking. Misschien wil je iets vertellen, Tom? Of?
Ja, dat gaan eventjes in gedachten naar de K-buurt. Sowieso vind ik dat op zich een hele grappige term. Maar de K-buurt, daar rommelt het een beetje. Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Daar moest van alles gebeuren. Allerlei ontwikkelingen rondom woningbouw, openbare ruimte. Er kwam nogal wat op die buurt af.
Mm-hmm.
En de gemeente die was daarmee aan de slag. En die dacht, ja, daar moeten we toch ook wel iets met de mensen die daar wonen. De gemeente had dat wat uitgedokterd en die dacht, wij leggen twee scenario's voor aan die buurt over wat er een beetje kan gaan gebeuren en waar het heen gaat. Maar ja, die bewoners, die zagen dat eigenlijk helemaal niet zo zitten. En die hadden een beetje het gevoel dat ze geparticipeerd werden. Nou, en dat is al sowieso nooit een goed teken. En die dachten, nou, wat wij gaan doen, wij gaan ons verenigen. En uiteindelijk waren zij zo teleurgesteld in dat hele proces en de manier waarop de gemeente met hen omging, dat zij hebben opgeroepen tot een participatiestaking. Uiteindelijk was het idee dat er in dat stadsdeel gestemd zou gaan worden over die scenario's. Maar als gevolg van die participatiestaking waren er minder dan 200 bewoners die uiteindelijk gingen stemmen. Dus uiteindelijk woonden iets meer dan 200 mensen overigens in die K-buurt. En uiteindelijk heeft dat dus voor de gemeente, in de manier waarop ze dat deden, niet opgeleverd wat ze wilden. En ze hadden eigenlijk, was dat proces dus een beetje mislukt. Uiteindelijk zijn daar zogenaamde therapiesessies georganiseerd. Ik heb daar meteen allerlei beelden bij.
Zo
werd het echt genoemd. Therapiesessies, waarin dus ambtenaren en bewoners met elkaar bijna een soort mediation-achtige setting toch gingen kijken, kunnen we daar uiteindelijk nog weer uitkomen? En kunnen we dat oude zeer toch een beetje parkeren om uiteindelijk een weg voorwaarts te vinden. En dat heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk ruimte ontstond voor co-creatie en dat het toch wat goed kwam. Sterker nog, uiteindelijk werden de rollen omgedraaid. En heeft de gemeente de bewoners geholpen bij het realiseren van plannen in plaats van andersom. Maar dat moest daar dus eerst wel echt misgaan, eigenlijk, voordat het goed kwam. En dat zie ik bijvoorbeeld in mijn werk, nog los van de kanon, ook best wel vaak. Dat op het moment dat je van tevoren niet goed nadenkt over waarom je nou eigenlijk participatie wil, waar dat nou uiteindelijk over moet gaan, wie je daarbij wil betrekken. En ook daar bewust over nadenken en afwerking in maken. En waar uiteindelijk die participatie aan moet bijdragen. En dan voor een deel vanuit jezelf als overheid, maar ook vanuit de behoeften van de mensen die je wil betrekken in die participatie. Ja, als je daar van tevoren niet goed over nadenkt, ja, dan heb je het risico op een participatiestaking.
Ja. En dan moet ik ook denken aan wat iemand anders in deze serie zei. Als je participatie doet, moet je het goed doen of je moet het niet doen.
Ja, goed of niet.
Ja.
En we hebben ook een heel mooi term en ook een venster. Dat heet koekoeksklokparticipatie. Moet langzaam uitspreken.
Ik kan
het
zeggen,
een
rotwoord. Koekoeksklokparticipatie. Ja.
Zonder morgen doe je het. Nationaal respect. Dat is uitgevonden door Frans Soeterbroek. Die doet heel veel. Is ook een participatieprofessional. Hij zal me niet... Het zit niet fijn dat ik hem zo noem, maar hij doet wel dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk inderdaad van het moet nog even langs de burger. Hè, ja. die nood ziet.
Oh, ja. Ja.
Het beeld is prachtig. Hè? De koekoeksklok van de overheid is binnen in zijn eigen huisje allemaal mooie plannen aan het doen. En het maken met veel experts zijn erbij betrokken. En het technisch klopt het allemaal. En dan gaan we heel even naar buiten in de samenleving kijken. Kijk, dit is het goed, hè? Zeg maar ja. En dan vloep weer terug naar binnen gaat het vogeltje. Nou ja, dat zie je heel erg vaak gebeuren, helaas. Dat is een beetje, ja, want ook de voorzichtigheid van kunnen we wel met plannen waarvan we als gemeente zelf nog niet weten hoe het gaat met inwoners in gesprek. Want dadelijk gaan ze allemaal moeilijke dingen aan ons vragen.
Ja.
Of verwachten ze van alles of geven wij geen antwoord. Ja, en een van de boodschappen van de kanon is, nou, wees daar nou niet al te angstig in. Ga maar liever eerder naar buiten en vragen wat speelt hier. En kunnen we jullie helpen? Kunnen we aansluiten? Of moeten we ons misschien daar helemaal niet mee bemoeien? Hè? Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Als je dat gesprek daarover al heel vroeg begint, dan heb je al veel makkelijker ook de juiste mensen weer aan tafel. Omdat gaat, want je gaat het gesprek dan wel aan over wat er in die gemeenschap speelt. Ja, ga aan de slag en wees niet bang. Ja, dat is ook wel de boodschap van de kanon.
Ja, zeker. En ga vooral aan de slag. Dat onderstreep ik van harte. Maar doe het ook niet helemaal ondoordacht. Dus denk van tevoren wel even na waar je mee bezig gaat. Dus bezint eer je begint. maar wees daar niet te bang in. En inderdaad, wat je eerder zei, dat wil ik toch ook nog wel een keer benadrukken. Doe het goed of doe het niet. Want als je uiteindelijk participatie... ja, niet goed doet, ja, dan richt je eigenlijk meer schade aan dan dat je goed doet. En zeker in een tijd waarin maatschappelijk onbehagen toch ook een ding is. Ik vind het wel grappig om heel even iets nog te refereren aan een publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die heeft een rapport geschreven over grip. En dat gaat over grip van inwoners op hun eigen leven, op hun leefomgeving. En een van de conclusies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is dat participatie kan bijdragen aan die grip, mits je het goed doet. Dus als je dat op een wel doordachte manier doet, kan het echt helpen bij het geven van grip, bijvoorbeeld van inwoners op hun leefomgeving. En dat helpt ook echt bij het geluk van die mensen of het tegengaan van maatschappelijk onbehagen.
Ja.
Maar met de belangrijke kanttekening erbij, doe dit wel doordacht. En ga niet een soort van schijnparticipatie, koekoeksklokparticipatie, wat dan ook, organiseren. Want dan organiseer je je eigen teleurstelling. Je organiseert namelijk de teleurstelling voor de mensen die onderdeel zijn van dat proces. En tegelijkertijd organiseer je ook eigen teleurstelling. Want ik weet ook door schade en schande dat als je betrokken bent bij een participatietraject wat niet lukt. Ja, dat is ook niet leuk als je daar vanuit je werk bij betrokken bent. Dan zit je s'avonds ook niet helemaal vrolijk op de bank, zeg maar.
Participatie is een middel.
Ja.
Het is ook geen doel op zich. Hè? Je moet dat op een goede manier doen. Maar dat doe je om dan op een goede manier aan te kunnen sluiten als overheid op wat er in de gemeenschap gebeurt of nodig is. En dan is het ook... de overheid is er soms voor, hè, om die moeilijke knopen door te hakken waar gewoon niet iedereen kan winnen. Dat is soms het geval. Hè? Politiek is een restverwerkingsfabriek. Want als de samenleving mezelf uitkomt, hè, of er is een evident technisch beste oplossing, dan heb je geen politiek nodig, heb je geen besluit nodig. Hè? Dan moet je dat gewoon gaan doen. Maar in sommige gevallen is het gewoon zo dat ergens beperkt middelen zijn of beperkt net. Of er moet gewoon ergens iets opgelost worden. Of er moet een snelweg komen. Nou, liever niet. Maar goed, laten we een mooi natuurgebied komen. Hè?
Mm-hmm.
Dan, dat nog liever. Dan zullen misschien mensen daar weg moeten.
Ja.
Voor het publiek goed in feite. Dus soms moet je dat soort dingen doen. Maar wat dan participatie wel bij helpt. Dan heb je aan het eind misschien dat mensen het niet eens zijn met het inhoudelijke resultaat. Hè? Bijvoorbeeld, er is een mooi natuurgebied. Maar ze moesten daar weg met een mooi boerderijtje die ze daar net hadden gekocht. Ja. Maar participatie kan je wel toetsen. Kan je dus niet toetsen op van is iedereen aan het eind tevreden? Maar je kunt participatie wel toetsen op vonden mensen dat ze op een goede manier zijn betrokken? Snappen ze de afwegingen? Voelen ze zich gehoord en erkend? En hebben ze ook te horen waarom hun belang in dit geval niet voldoende was of moest sneuvelen?
Ja.
Dus dat proces, daar kun je een participatie op beoordelen, niet op inhoudelijk resultaat. En daarmee is het dus ook geen draagvlakmachine, want je moet je het op niet die manier willen inzetten als instrument.
Nee.
Het is wat dat betreft wat ingewikkelder, maar ook interessanter.
Ja, maar ik vind het heel interessant. Ik vind het ook fascinerend, omdat ik van veel mensen in deze series heb gehoord dat er ook gewoon nog veel weerstand is eigenlijk ook wel tegen participatie vanuit ook ministeries. Dat er toch nog veel een beetje angst en een beetje van hoe moet dat nou? Het is allemaal duur, het kost zoveel tijd. Ja. Maar ik hoor van jullie het polderen en de participatie zit eigenlijk gewoon in het DNA van ons. Tegelijkertijd het steeds opnieuw iets willen uitvinden, daarmee ook. Maar ook een beetje die weerstand. Hoe zorgen we, hoe doorbreken is misschien een te groot woord. Maar ja, anders zit je elke 20 jaar weer opnieuw. Kom jij weer oude beleidsnota's tegen die je weer opnieuw zit te schrijven. Wat is daar de... Wat moeten we daarmee?
Nou, ik denk dat het... die weerstand die herken ik heel erg. Want ik heb eigenlijk nog maar weinig trajecten doorlopen waar niet op de een of andere manier ook interne weerstand was.
Precies, ja.
Ik denk dat het vooral belangrijk is om participatie een beetje in lijn met wat ooit de gedachte was bij interactieve beleidsvorming en interactieve planvorming. Om dat gewoon echt onderdeel te maken van de manier van werken. En ik geloof er dan ook echt heilig in dat... participatie dan niet eens meer tijd kost. Niet eens heel veel duurder is dan als je normaal je proces zou doorlopen. Of op de manier zoals je het altijd al deed. Maar dat het uiteindelijk meer oplevert. En daar zit ook een deel, een soort frustratie van mezelf achter. Want wat ik bij heel veel... ik loop vooral rond in ministerieland. Dus ik houd even bij ministeries. Wat ik bij heel veel ministeries zie is dat we wel de tijd en geld hebben om iets vier keer fout te doen. en dan uiteindelijk... een resultaat behalen waar iedereen toch redelijk gefrustreerd over is.
Ja.
In plaats van het op een goede, zorgvuldige manier doen... noem ik dan maar even participatief... waarbij je dan uiteindelijk misschien nog wel sneller bent... en goedkoper uit bent dan als je het vier keer fout doet. Ja. Want onderschat niet hoeveel tijd en geld dat kost. Maar om het dan dus op een manier te doen... waarbij in ieder geval mensen het eens zijn... met de manier waarop iets tot stand is gekomen. Dus echt ook in te zetten op die... wat een beetje in vakjargon procedurele rechtvaardigheid heet. En dat is toch ook wel een hardnekkig mechanisme... binnen zo'n ministerie. Want als je voor het eerst een proces uittekent... En dat voorlegt aan bijvoorbeeld een directeur of wie dan ook... Dan als je dat voorstel voorlegt dan, en je kunt kiezen tussen een proces waarin je binnen 2 maanden klaar bent en wat bij wijze van spreken 20.000 euro kost, of je bent binnen 4 maanden klaar en het kost 50.000 euro, ja, dan kies je misschien wel voor die eerste optie. Die eerste optie is dan de traditionele manier van werken. Vervolgens heb je door alle weerstand ben je misschien nog wel 6 maanden langer onderweg en een ton extra kwijt, in plaats van als je het in één keer goed doet. Maar ja... Dat is toch ook een soort van wensdenken. Het is onbekend. Heel veel managers die zijn ook bang dat participatie tot een soort onbehapbaar, onbeheersbaar proces leidt.
Ja.
Terwijl dat helemaal niet zo is. Als je het goed doordenkt, dan kan het gewoon echt structuur geven aan je werk. En ook aan die boze buitenwereld waarvoor heel veel ambtenaren toch nog wel bang zijn.
Het is niet een quick fix voor alles. Hè? Dus soms merk je juist dat hoe ingewikkeld het is. Maar nog dan is het ook dan is wat Tom zegt helemaal waar.
Ja.
Dat kun je beter al aan het begin ontdekken. Dan dat je een heel mooi plan in je koekoeksklokje aan het maken bent. En dan dat probeert uit te zetten in het land. En dan is pas echt van we doen echt helemaal niet wat we willen doen.
Waar eindigt de kanon?
Open. Dat kan oneindig niet. Ja, dat hebben we ook bewust voor gekozen. Omdat we dachten, ja, het participatievak is eigenlijk nooit af.
Nee.
Het is ook een kwestie van doorontwikkelen en blijven leren. En daarom hebben we het laatste venster opengelaten. En hebben we daar eigenlijk de uitnodiging gedaan. Aan mensen die met die kanon aan de slag zijn. Die dat lezen. Om ook een bijdrage te leveren. En dat kan zowel zijn voor de toekomst. Dus er zullen vast nog genoeg voorbeelden komen de komende jaren. Die interessant zijn voor die kanon. Als ook uit het verleden. Want zoals ik aan het begin ook al vertelde. We hebben een selectie gemaakt.
Ja.
En het kan best zijn dat er mensen zijn die denken. Ja, hartstikke leuk. Maar... dit thema of dit voorbeeld, ja, dat moet toch echt in de kanon en dat mist nu. En daarvoor bieden we dan toch een uitnodiging om ook zelf bij te dragen.
Heel participatief.
En ook te zorgen dat die kanon uiteindelijk van iedereen is. En niet alleen omdat wij dat nou zo leuk vonden om dat in de krochten van INW samen te stellen.
Ja. Ik heb ademloos naar jullie geluisterd. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie verhaal en natuurlijk voor het werk. En ik zou iedereen willen aanraden dus om vooral deze kanon te bestuderen. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Tom en Vincent hebben verschillende participatieprojecten in een historische context gezet. Een van de belangrijkste lessen die we hieruit kunnen halen is dat we het wiel op het gebied van participatie niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar www.kennisknoop.participatie.nl.